We gaan weer verder met de bergreden. En we zijn aangekomen bij een gedeelte over bidden. Dat gaan we straks lezen. Maar ik wil beginnen met een paar vragen. Wat is bidden? En dan mogen jullie beantwoorden. Directe connectie met God. Mooi. Daar zei nog iemand iets?
Ik hoor.
Ja, wat zei jij?
Ja, ik.
Ja. Wat is bidden?
Ja, ik zeg, praten met God en met onze hemelse vader.
Praten met God en onze hemelse vader, mooi.
Je verlangen neerleggen.
Je verlangen neerleggen.
Je verdriet neerleggen.
Je verdriet neerleggen.
Dat je luistert.
Luisteren.
Zingen.
Zingen. Mooi. Ik heb er nog meer hoor. Waarom bidden we? God wil horen wat er in je speelt. Ik herhaal het elke keer voor de luisteraars ook een beetje. Dan kunnen die mee. Oké. Okay.
Dat we een relatie hebben.
Dat we een relatie met hem hebben.
Het is ook bijvoorbeeld zorgen bij God brengen.
Zorgen bij God brengen. Ja, jezelf ontlasten door het bij God te brengen. Hè? Dus ja, gedeelde smart is halve smart, zeggen ze altijd. Hè? Nou, dat is in connectie met God eigenlijk ook. Ja.
Om kracht ontvangen.
Ja. Het wordt steeds moeilijker hoor, denk ik. Hoe moet je bidden?
Maakt niet uit.
Maakt niet uit.
Kan je overal.
Kan je overal. In de binnenkamer.
Zonder bijbedoelingen.
Zonder bijbedoelingen. Mooi. Kan je verkeerd bidden?
Ja?
Nee? Ja?
Ja, de fariseeën die daar verkeerd.
Ja en nee. Wat is verkeerd? Ja, ja, dat is goed. Precies.
Ja.
Schijnheilig, ja, ja. Komen we straks op. Wat zeg je?
Het ging niet over het bidden, maar de manier waarop.
De manier waarop, ja. 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 Welke vragen heb je over bidden? Dat vind ik wel interessant, hè? Dus ik sta klaar met pen en papier. Of is het voor ons allemaal gesneden koek? Ja. Ja. Ja, dus als je heel lang aan het bidden bent voor iets, dat je het geduld op moet brengen en dan krijg je wel eens het van ja, wanneer gaat er nou iets gebeuren? Gaat er iets gebeuren? Dus het heeft met geduld, met gebedsverhoring, met dat soort dingen heeft dat te maken. Ja. Nog meer vragen over het gebed? Nou. Klinkt goed. Geen vragen. Kunnen we naar huis? Ja, kunnen we wel naar de Koffie Plus. Goed, nou, we hebben een aantal dingen gehoord. En ik zal niet nu direct alles meenemen daarin. Hè. We hebben als we kijken naar de komende periode, dan gaan we nog heel veel over het gebed horen. We zijn nu bezig nog in dat stukje wat ik vorige keer zei, hè, van dat Jezus het heeft over drie belangrijke werken van gerechtigheid. Hè, dat was barmhartigheid tonen, hè, of aalmoezen geven, het bidden en het vasten. En daarna komt nog over bezorgdheid, over gebedsverhoring en zo. En al die gedeeltes hebben heel veel te maken met gebed. Dus er komen nog allerlei aspecten van het gebed komen daarin naar voren. Maar vanochtend gaan we het hebben over Matthäus 6, vanaf vers 5. En dat wil ik eerst met jullie lezen. Dus als je Bijbel bij je hebt, zoek het even op. Matthäus 6, vanaf vers 5. En daar staat het volgende. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij een loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader, die in het verborgen is, en uw vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. Tot zover. Als ik kijk naar gebed onder christenen, dan is het best een dingetje. Er zijn allerlei discussies over hoe je moet bidden, wat je wel of wat je niet mag bidden, je houding, de plaats, noem maar op. Overal is wel een discussie over. En misschien dat je dat voor jezelf niet zo ervaart, maar ik zit nog wat meer op het interkerkelijke erf, zeg maar, en dan zie je wel heel veel dingen gebeuren. En eigenlijk kun je zeggen van, oké, al die discussies die dan gaande zijn over allerlei zaken, ja, als we dan dat stukje wat we net gelezen hebben even ernaast leggen, dan is er eigenlijk in 2000 jaar niet heel veel veranderd. Want ook daar waren er allerlei dingetjes over gebed. Hoe je moest bidden, waar en welke woorden, et cetera, et cetera. Nou, wat ik net al zei, over gebed valt heel veel te zeggen. Komen we in de komende paar keren best nog vaak genoeg op terug. Dus ik wil nu focussen even op dit stukje, wat Jezus hier vertelt. En het eerste wat hij eigenlijk zegt, of wil duidelijk maken, is wat bidden niet is. Hij gaat er zonder meer van uit dat de discipelen bidden, hè? Want wanneer u bidt, hè, daar zit iets in van, oké, dat doen jullie gewoon, dat is een gewoonte, dat hoort ook bij de Joodse traditie. De Joodse traditie was sowieso van, je had een ochtend, een middag en een avondgebed en je zocht elkaar daarbij op of je deed alleen of wat ook, maar dat waren wel drie momenten op de dag waarop er gebeden werd. En dan zegt hij, dan zul je het niet doen zoals de huichelaars. En dat woordje huichelaars is al eerder tevoorschijn gekomen. Hè? Dat hadden we de vorige keer ook. En dat is in het Grieks staat daar een woord waar ons woord hypocriet van afgeleid is. Dus ga nou niet als een hypocriet staan bidden. Ga nou niet als een hypocriet doen alsof jij heel druk bezig bent met God. Maar eigenlijk ben je druk bezig met jezelf en met de mensen om je heen. Dat is wat Jezus zegt. Doe het op die manier niet. Want hij zegt ook, hè, hij neemt dat voorbeeld. Hier staat het dan niet direct in dat het de geestelijke leiders zijn. Maar goed, de synagogen, de hoeken van de straten worden genoemd. En als je gaat kijken in wat uitleg er rondomheen, zeg maar. Dan wordt daar ook daadwerkelijk die geestelijke leiders mee bedoeld. Want het toeval wil dat het ochtend- en het middaggebed, dat mocht je overal doen waar je wilde. Het avondgebed was voor de synagoge, maar die eerste twee die kon je overal doen waar je wilde. En maakt niet uit waar je was. En de geestelijke leiders die zorgden altijd dat ze net toevallig op dat moment of in een synagoge waren, waar dus nog veel meer mensen waren, of op straat, zodat ze konden laten zien van hoe geestelijk ze wel niet waren. Nou, even om dat plaatje vast te houden, want daarmee laat Jezus dus zien van, oké, dit is dus niet de manier. He, hij zegt ook van, het loon hebben ze al ontvangen. Want wat krijgen ze, of tenminste hopen ze te krijgen, eer van mensen. Zo van, wow, moet je die kijken. Dat zijn geestelijke mensen. Die durven zomaar op straat te gaan staan bidden. Ja, dat durf ik niet hoor. Dus eigenlijk zetten die mensen zichzelf op een voetstuk. En dan gaat hij verder in het volgende vers, en dan zegt Jezus eigenlijk precies het tegenovergestelde. Bidden in het verborgene. Hij zegt, als jullie nou gaan bidden, en daar bedoelt hij dus die momenten van gebed, ga dan in je eigen binnenkamer. En de binnenkamer, daar was zeg maar de voorraadkamer die in het midden van het huis was, zonder ramen, waar de meest waardevolle spullen ook bewaard werden. En dat is wel mooi, want gebed is ook waardevol. Ga nou in die kamer, zegt hij. En ga daar bidden tot God, in het verborgene. Wat Jezus hier niet doet, is dat hij zegt van, Dus je moet nooit in het openbaar bidden. Alleen maar in je binnenkamer. Dat staat er niet. Dan gaat hier even heel specifiek over die tijden van gebed in de Joodse traditie. Want als we kijken naar Jezus zelf, dan zien we hem ook in het openbaar bidden. Hè. We zien hem op een berg, en in het veld, in een tuin en noem maar op. We zien later, als Jezus teruggegaan is naar de Vader, dan zien we de discipelen in eerste instantie bij elkaar zitten, hè, vlak voor Pinksteren. En daar zitten ze niet allemaal apart in een binnenkamer. Nee, ze waren er met 120 man bij elkaar, ongeveer. Nou, er waren geen 120 binnenkamers. Dus ze waren daar samen met elkaar bezig om te bidden. Om te ontdekken van, oké, en nu? En nu? Wat moeten we nu doen? Jezus is weg en hier zitten we dan. En als we het hele Nieuwe Testament doorgaan, dan zien we keer op keer zien we terugkomen dat mensen elkaar opzoeken om samen te bidden. God ziet in het verborgene. Met andere woorden, hij ziet wat in je hart is. Hij ziet welke houding je hebt. En hij wil tijd met jou en mij doorbrengen. Wat die geestelijke leiders deden, deden ze niet met hun hart. Dat was hun uiterlijk. Ze waren met hun hart helemaal niet bij God. Ze waren met hun hart bij zichzelf. Ze wilden zelf op dat voetstuk staan. En Jezus zegt van, doe dat nou niet. Ik zie wel wat daar van binnen is, dus je houdt mij niet voor de gek. Richt je nou gewoon op mij. En of je dat dan even in die binnenkamer doet, of dat het in een groep gebeurt, of zoals hier, met elkaar. Dat maakt verder niet uit. Het gaat erom wat er hier van binnen aan de hand is, wat daar gebeurt. En als we dan in die binnenkamer zijn, hè, dan staat er ook nog dat Jezus ziet in het verborgene. Dus hij weet wat jou bezighoudt. En dan mag je dus ook gewoon die dingen bij hem neerleggen. Er is niets geks aan wat wij aan hem mogen vertellen. Wat wij aan hem mogen zeggen. Het is niet zo dat hij ineens is van, wow, wat zeg je nou? Nee, hij weet het al. Dus voel je vrij om gewoon alles tegen hem te zeggen. Je mag zelfs boos zijn op God. Klinkt misschien heel gek. Maar het is een emotie die God in ons geschapen heeft. Nou, ik ben wel eens boos geweest op God. En daarna dan gebeuren natuurlijk dingen en dan komt het allemaal weer goed. Maar dat hoort bij ons mens zijn. Dat mag. Ik kwam in een stuk tekst kwam ik een mooie regel tegen. Ik heb hem niet op de beamer gezet eigenlijk, maar er stond het volgende. Bidden is God het recht teruggeven om God te zijn in ons leven. En die vond ik mooi. Bidden is God het recht teruggeven om God te zijn in ons leven. Want dat is wat hij wil. Hij wil God zijn in ons leven. Hij woont daar al, dus hij wil daar helemaal zijn, totaal. En dat is bidden. Hem al die ruimte geven. En dan gaat hij verder. En dan zegt hij van, nou, als je bidt, hè, ga dan geen hoeveelheid woorden gebruiken. Ga dan niet denken van, oh, als ik maar genoeg woorden gebruik, dan gaat God wel luisteren. Hè? Want we moeten alles eventjes tot in de puntjes uitleggen. En we moeten heel uitgebreid en allerlei mooie zinnen en mooie woorden gebruiken, enzovoorts. Het moet een, nou ja, bij wijze van spreken een preek worden van 3 uur. En dan pas gaat God horen. Zo deden de heidenen dat. De heidenen die waren continu bezig, omdat ze dachten van, hey, hoe meer woorden ik gebruik, hoe meer ik bezig ben om mijn God maar tevreden te stellen, hoe eerder die zal gaan luisteren. Nou, er zijn voorbeelden te over in de Bijbel natuurlijk, maar misschien een mooi voorbeeld is Elia op de berg Karmel. Was 3 jaar droogte geweest. En God wilde het weer laten regenen. En toen heeft Elia gezegd tegen koning Abia van, oké, haal nu even al die profeten van jou, van Baal, 450 stuks. Haal die nou even bij elkaar. Dan kom ik ook en dan gaan we zien wie de echte God is. En wat doen die profeten? Die maken er een heel festijn van. Die offers klaarmaken en nu gaan schreeuwen en dansen en zingen. Ze gaan zichzelf zelfs snijden, dat het bloed van hun lichaam afloopt. Ze komen helemaal in trance en van alles en nog wat. En wat gebeurt er? Helemaal niets. Een omhaal van woorden, een veelheid van dingen die ze erbij halen om te proberen hun God wakker te schudden. En dan doet Elia er nog een schepje bovenop van, hey, misschien is hij even voor zichzelf bezig. Of hij slaapt even. Of dus even harder nog. En dan gaan ze nog harder en nog harder. En er gebeurt niks. En dan komt Elia. Hij laat het altaar klaarmaken. Hij spreekt een kort gebed uit. En klabam, God antwoordt. En dat is wat God doet. God gaat niet over al die woorden enzovoorts. God gaat om het gebed wat vanuit het hart komt. Wat gericht is op hem. Rekening houdt met hem. Ik vind dat een prachtig voorbeeld om daarin te zien van oké, hoe kunnen we woorden gebruiken in ons gebed. En als we dan eerlijk zijn en dan naar onszelf kijken, dan hebben we dat zelf ook soms wel eens een beetje. Dat we aan de ene kant misschien niet durven te bidden, want ja, die doet het wel even heel mooi en zo kan ik het niet, dus dan doe ik het maar even niet. Hè? Of we vinden van onszelf van oké, ik moet toch wel op een bepaalde manier gaan spreken. Hè? Onze stem wordt ineens anders. Of we gaan heel veel woorden herhalen, dat gebeurt ook. Hè? Woorden als God en Heer en Jezus en Amen. En hè, elk zinnetje komt dat wel een aantal keren naar voren. En we denken daarmee van oké, dat daarmee kunnen we contact krijgen met God. Maar eigenlijk is dat ook een beetje die omhaal van woorden. Praat gewoon met God zoals je met elkaar praat. Natuurlijk met in je gedachten van, hey, hij is heilig, hij is almachtig, hij is eeuwig. Maar hij is wel onze papa. En hoe praat je met papa? Dan kan je gewoon mee praten. Daar hoef je niet van, waarde vader, zou ik van u alstublieft, hè, jouw zoon bijvoorbeeld, zou ik van u alstublieft een snoepje mogen? Ja, dat vlang je wel. Ja. Ze doen het alleen niet. Nee. Nee, dan zeggen ze gewoon, papa, mag ik een snoepje? Toch? En dat mogen we best een beetje in gedachten houden. Van op die manier, als kind, mogen wij naar de vader toekomen. Hey papa, hier ben ik. Ik heb even een dingetje. En dan praat je erover. En gewoon ontspannen. En ik geloof dat God meer waarde hecht nog aan een hakkelend en stotterend gebed. Waarvan je niet weet goed hoe je dingen onder woorden moet brengen. Dan een of ander lange volzinnen en weet ik het allemaal die niet uit het hart komen. En zo dichtbij is God. Dan gaat hij nog verder. Want die woorden die zijn allemaal niet nodig. Want wat zegt hij? Uw vader weet wat u nodig hebt. Voordat u tot hem bidt. En dan kun je denken van, oh, dus dan hoef ik eigenlijk helemaal niet te bidden, want hij weet toch alles al. Alles is al vastgesteld. Nee, dat staat er niet. Er staat dat hij weet wat we nodig hebben voordat we bij hem komen. Maar dat ontslaat ons er niet van om juist bij hem te komen. Want hij wil wel dat contact hebben. Hij wil wel die connectie hebben met ons. Dat is zijn verlangen. Het is niet dat hij daar ergens hoog in de hemel zit en ja, als het ware zo van, nou, het is een computer, alles is voorgeprogrammeerd, het maakt niet uit of je linksaf of rechtsaf gaat, het is toch allemaal al geregeld. Nee, zo is het niet. Ik geloof zelfs dat we God kunnen verbidden, dat we hem op andere gedachten kunnen brengen. En misschien denk je nu van, hé, hoe, wat? Maar toch is het zo, het staat zelfs in de Bijbel. Als we kijken naar bijvoorbeeld het verhaal van Abraham. Kennen we dat verhaal? Abraham en God die staan met elkaar te praten. En God die denkt van, oké, zal ik aan Abraham gaan vertellen wat ik met Sodom en Gomorra ga doen? Ja, het is mijn vriend, dus ik doe het. Ik ga het vertellen. En hij zegt van, weet je, die steden, dat gebied, het is bizar wat er allemaal gebeurt. Ik ga dat allemaal opruimen. Nou, moet je je voorstellen, Abraham staat daar met God en die denkt van, wacht even, Lot. Lot zit daar. Ja, maar wacht even, heer. Stel nou dat er 40 geloof ik begon hij mee, 50. 50 rechtvaardigen zijn. Ja, oké. Als er 50 rechtvaardigen zijn, zal ik het niet doen. Ja, maar stel nou dat er 10 missen, dus het zijn er maar 40. Oké. Als er 40 zijn, zal ik het niet doen. En eigenlijk is Abraham bezig een soort handjeklap aan het doen met God. Te onderhandelen. En hij stopt bij 10. En eigenlijk ben ik heel benieuwd wat er zou gebeurd zijn als Abraham doorgegaan was. Van ja, maar stel nou dat er 1 is. Ik geloof dat God had gezegd van oké, om die ene zou ik het niet doen. Maar Abraham stopt bij 10. En dan krijgt hij de kans om in ieder geval Lot, of God gaat ervoor zorgen dat he, want er zijn er minder dan 10, dat Lot met zijn dochters en zijn vrouw, dat die uit die stad weggaan. En dan denk ik van, dat is een mooi voorbeeld waarin je kunt zien dat je dus met God als het ware kunt onderhandelen. Het klinkt misschien gek. En het is zoiets van, ja, het voelt ongemakkelijk, he, van een hoogheilige God en wij, hallo, schepsel van hem. Wij gaan onderhandelen met God. Ja, kom op, dat kan helemaal niet. Ja, het kan wel. De Bijbel geeft nog wel meer voorbeelden. En dat is mooi, dat God als het ware ons zo wil betrekken bij datgene wat hij aan het doen is met zijn schepping. Dat vind ik gewoon gaaf. Dat het niet iets is van, nou ja, hij heeft de wereld en alles gemaakt, hij heeft ons erop gezet en wij moeten maar zien wat we er verder van maken. Nee, het is een samenspel waar we samen in bezig mogen zijn. God vindt ons belangrijk. Heel erg belangrijk. We zijn zijn kinderen. En hij wil ons gebruiken in dat scheppingsverhaal als het ware, wat nog steeds doorgaat. Want alles wat we doen, alles waar we mee bezig zijn, of je nou aan het werk bent, dat je muziek staat te maken of wat dan ook, alles hoort bij het ontwikkelen en het ontplooien van de schepping. We praten met God omdat hij onze vader is. We hoeven niets uit te leggen, maar we kunnen gewoon vertellen wat er op ons hart is. Bidden is inderdaad praten met God. Gewoon praten met God. En ons vertrouwen en afhankelijkheid naar hem te uiten, zeg maar. That's all. Dat is bidden. Niets meer en niets minder. De volgende keer gaan we verder, want er is nog veel meer te zeggen. Maar voor nu stoppen we even. Laten we een moment stil zijn. En misschien wil je nu gewoon ook iets uitspreken naar God. Misschien wil je gewoon tegen hem zeggen hoe geweldig die is. Misschien wil je iets vertellen over de zorg die je hebt. Een vraag die je hebt aan hem. En dat hoeft, hè, nogmaals, hoeft allemaal niet uitgebreid. Maar hij hoort graag onze stem. Dus laten we een moment nemen en voel die vrijheid ook. Neem die vrijmoedigheid om iets tegen hem te zeggen.
Ons wil beheersen, Heer. Heer, maar we mogen weten, Heer, dat u wel onze vaste God bent, Heer. En dat u voor ons strijdt, Heer. Heer, en wat ook met ons gebeurt, Heer, of Heer, wat we ook tegenkomen, Heer, dat u altijd overwinnaar bent, Heer. Heer, en daar wil ik u voor danken, Heer.
Mensen die zoekende zijn, dat ze een pad vinden, omarm ze. Dank u wel dat u onze vader bent. Dat we altijd bij u mogen komen.
Dank u wel, vader, voor deze dag. Dank u wel dat ik mijn zoon mag opdragen aan hem. Hij is 5 jaar vandaag geworden. Zou u zijn hemelse pap willen zijn? Zou u mijn hand mee willen nemen in de aankomende jaren die voor me liggen? Vader, zou u mij ook de kracht willen geven dat ik een soort papa mag zijn voor hem? Waardoor hij gewoon naar mij kan kijken van dit is mijn aardse vader. Maar zo mag ik ook kijken naar mijn hemelse vader. Geef me de kracht daarvoor.
Vader, ik weet dat zoals de wind net aan het waaien was, hier weet ik echt dat uw geest door het wiel heen maakt. Heer, ik weet zo dat u en uw geest zo hoorbaar en voelbaar door het wiel zal waaien. Dat uw koninkrijk zo krachtig zal komen hier in het wiel. Heer, ik weet zo dat u echt met een bovennatuurlijk wonder hier de stad op zijn kop zet. In Jezus' naam.
Dank u, vader, dat we gewoon als kind bij u als papa mogen komen. En dat we gewoon alles wat ons bezighoudt bij u mogen brengen. Dat er geen enkele belemmering meer is. Dat u door uw zoon Jezus al die belemmeringen hebt weggenomen. Vader, dat is gewoon geweldig. Het is gewoon mooi. Dat u dat gedaan hebt voor ons. En dat u daarin zoveel liefde hebt laten zien. En ik bid, Heer, dat we de komende periode gewoon nog meer gaan beseffen wat het betekent om kind van u te zijn. Geef ons woorden, geef ons vrijmoedigheid om met u te praten. Help ons om naast dat we u zien als grote, almachtige, eeuwige, heilige God, dat we u ook gaan zien als vader, als papa, die heel dichtbij is, die in ons woont, door uw Heilige Geest. Leid ons, Heer, deze week ook. En geef dat we die momenten ook zullen hebben om gewoon even, als het ware, de binnenkamer op te zoeken, waar het dan ook is, of dat nou daadwerkelijk in ons huis is, of buiten in de natuur, of waar dan ook. Maar dat we die momenten met u hebben, om gewoon lekker te kunnen praten met u. Help ons daarbij, vader, want soms hebben we die hulp daarbij ook nodig. En dank u dat u het gaat doen. In Jezus' naam bidden we dat. Amen.